massage.
Touché.
Touché vandaag met chef-kok Roger Souvereins. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Begin deze maand 80 geworden. Hoe heb je dat gevierd?
Ik heb dat niet gevierd. De dag van mijn verjaardag heb ik gewoon met enkele goede vrienden een glas champagne gedronken met een hapje. Maar mijn verjaardag heb ik eigenlijk niet gevierd. Ik heb de 9e een feest gegeven of gedaan. Er waren 480 mensen ingeschreven. En dat was voor mijn boek. Eerst voor het boek. En 65 jaar kok.
Het is inderdaad een prachtig boek geworden. Hè? Dat is uitgebracht Roger en ik. Ja. Waar zoveel mensen die bij jou in de leer zijn geweest ook herinneringen hebben opgehaald. Heb je het boek ondertussen al gelezen?
Nee, ik heb het boek met opzet niet willen lezen voor het feest. Ja. Omdat ik al die jongens wilde zien zonder één argwaan of zonder één opmerking. En ik ga dat lezen onmiddellijk na nieuwjaar. Dan ga ik nieuwjaar inzetten met dat boek.
Ja. Ik heb het wel gelezen. Ik zal er straks een paar mooie quotes uithalen. Mensen kunnen jou voornamelijk kennen van jouw periode in het Scholtershof natuurlijk. Hè, waar je
ik heb daarvoor een andere periode gehad, maar die is niet in aanmerking gekomen. Dus het gaat over die periode inderdaad.
Ja, de meest belangrijke periode, denk
dat
ik,
dat was voor mij
jouw carrière.
Een nieuwe evolutie in mijn carrière.
Ja, zullen we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar je kookt nog altijd, hè, onder andere voor zeer grote namen.
Ik kook nog altijd. Iedere dag voor de familie en op verplaatsing en in het buitenland. En ik doe diners bij ons, de table d'amis, waar je kunt inschrijven vanaf 10 mensen en genieten in ons huis.
Zelfs Hillary Clinton mocht onlangs van jouw kookprestaties proeven. In New York, Hillary Clinton.
Hillary Clinton was te gast in het restaurant waar ik ga coachen. Bij vrienden, dat zijn heel goede vrienden van mij, die eigenaar en die directeur. En plots onaangekondigd stond ze in het restaurant.
Wat vond ze
ervan? Met de vrouw van de oude man, de man van Apple die gestorven is, met zijn echtgenote.
Steve Jobs,
Twee bodyguards. En na dit heeft ze gevraagd om de chef te zien.
Dus
ik was niet de chef van het huis, maar ze hebben mij laten voorkomen.
En vond ze het lekker?
Ze heeft gezegd van wel.
Het is toch wel een hele eer om voor zo'n mensen te kunnen koken, denk ik. Hè?
Dat doet plezier.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Zeer gedreven. Moeilijk. Moeilijk in mijn werk. Punctueel. Vind ik heel belangrijk in de keuken, want de gast komt binnen en die wil direct eten. Dus dat is het punt, punctueel is daar heel belangrijk in. Eerlijk, zeg altijd alles onmiddellijk, draai me om en ben het vergeten.
Ja.
Ik heb geen gevoel van na haat of na, dat ken ik niet.
Ja. Mag ik zeggen dat jij de pionier bent van de Belgische gastronomie, de peetvader?
Nee, dat mag u niet zeggen. Er zijn er zoveel voor mij en nog zoveel achter mij.
Zijn er zoveel voor jou?
Ja, natuurlijk. En die heel goed waren allemaal, die allemaal hun stempel hebben gezet op de gastronomie in het land. Ik heb meegedaan met de groep bij de beste. En daar ben ik gelukkig mee.
Ja. 2 uur lang mogen we praten en dat lijkt mij een voorrecht in deze laatste Touché van het seizoen. Roger Souvereins, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Thank you.
staatskoor van Kiev uit Oekraïne met Dostojino Jest. Roger Souvereins, het is muziek die jij heel goed kent, hè? Meer nog, jij kent dat staatskoor.
Ik ken die muziek en ik voel die heel goed aan.
Ja, ja, je kent ook het staatskoor.
Ik ken het koor, ik ken de artiesten of de zangers ken ik. Ja, ja. Ken ik niet, maar ik heb ze ontmoet vaak en contact mee gehad. Ja. Ja,
op welke manier dan?
Ja, als ik een groot feest had, dan vroegen mensen achter een exclusief muziek. En dan heb ik dat altijd voorgesteld. En als die mensen op hun tournee waren door België, Nederland en misschien nog Engeland, dan legde ik die vast en dan kwamen die bij mij. Dus optreden.
Mm. Het zijn 30 mannen en 1 vrouw.
Daar waren 30 mannen en 1 vrouw.
Dat hoor je bijna niet, hè?
Nee, nee. Maar als ze haar stem openzet, hoort je ze wel. Heel goed.
Ja. Is het ook muziek die bij jou wordt gespeeld tijdens de kerstperiode?
Die staat bij ons in onze cd. Continu wordt die herhaald.
Ja, ja. Wie gaat er koken met kerst?
Ikzelf.
Ja? Ja. Weet je al wat?
Ja, natuurlijk.
Hoe lang op voorhand zit het in jouw hoofd, wat het menu wordt?
Dat kan nog veranderen, dat menu, want ik ga morgen vroeg de markt doen en misschien vind ik wat anders.
Ja, als er nog iets is.
Ja,
toch wel?
Er is voldoende op de markt.
Ja. Nu, mensen kunnen misschien ook inspiratie halen uit dat boek dat nu is verschenen, Roger en ik.
Waarom?
Waar zoveel mensen die bij jou in de leer zijn geweest hun herinneringen hebben verteld en ook een recept meegeven.
Ja.
Zelf heb je ook 5 recepten in het boek laten opnemen. Hoe is het voor jou om te weten dat er zoveel mensen bij jou het vak hebben geleerd en het zover hebben gebracht? Want er zitten behoorlijk wat sterrenchefs tussen, hè? Tussen die namen die bij jou in de leer zijn geweest.
Mm-hmm. Er zijn jongens, ik heb nooit teruggekeken naar achter, ik kijk naar voor. Het is maar toen Jo Bussels, de Radinois, mij gevraagd heeft, Roger, ik wil een boek maken voor u, voor uw verjaardag. Dus toen heb ik pas gaan nadenken en achter mij gekeken en al de namen opgerakeld die ik nog in mijn hoofd had. En hij had ook enkele namen en die mensen zijn gecontacteerd en iedereen op 2 na was positief.
Ja.
2, omdat ze dus niet als chef werken in een groot bedrijf en die eigenaars wouden die boeken niet betalen.
Dat was de reden.
Dat was de reden.
Oh, bon. Daar gaat het nu niet over natuurlijk.
Nee, maar 50 boeken afnemen moet je ook aan de man kunnen brengen.
Ja,
hè?
Ja, ja. Wat ik las in het boek is dat jij de uitvinder bent van het hapje in de lepel.
Uitvinding is niet waar, dat heeft altijd bestaan, maar ik heb dat wel op de markt gegooid.
Ja.
Dus mijn eerste receptie dat ik heb gedaan van 700 mensen. Dat was het huwelijk voor de dochter van de burgemeester van Kermt. En toen heb ik alle hapjes in lepels gedaan. Dat is, dat heb ik op dat ogenblik bedacht. En ik zei, dat is iets nieuws, dat ga ik doen. En dat is dan afgekeken en afgenomen van mij in de jaren heen.
Je hebt ook een collectie van lepels.
Ik heb
lepels,
een collectie van lepels,
ja. Hoeveel is daar nog van overgebleven?
Praktisch alles.
Ja? Ja? Toch wel?
Ja.
Want het lijkt zoiets dat je makkelijk in de zak steekt ook, hè?
Nee, nee, die zijn nog altijd in
mijn
bezit.
Heb je nog altijd. Ja. Ja, ja. Je bent ook de pionier wat de open keuken betreft, hè?
Ja, ik heb dus vroeger had ik mijn restaurant, dat noemde Salons van Dijk, in Kermt.
Mm-hmm.
En daar had ik een vrij grote keuken. En daar heb ik dan een table d'hôte in geplaatst. Daar konden 16 mensen aan. En die table d'hôte had een ontzettend succes. Die was iedere avond volzet. Met 4, 2, 3 mensen schuifden aan bij elkaar. En toen ik Schotesof heb de boerderij heb ontdekt en verbouwd, toen heb ik het idee doorgedreven tot de open keuken.
Had je dat ergens gezien?
Nee.
Dat was echt jouw eigen uitvinding?
Dat is een concept dat ik heb bedacht, ja.
En waarom dat was
bestond,
dat voor?
Dat bestond. Ja. Maar niet in een restaurant op niveau, maar wel in een soort brasserie, dat bestond.
Ja. Wat is de meerwaarde daarvan?
Het continu contact met de gasten.
Ja. Ja.
Continu. Mm-hmm. Je ziet wat ze doen. Je ziet wat ze eten, hoe ze eten. Als ze zitten te praten en het eten staat voor hen en ze eten niet, dan ging ik naar de gasten toe om te vragen dat ze warm wou eten. Want je kookt voor de mensen warm, mm-hmm, en dan moeten ze het warm eten. Ja, dat is mijn mening.
Het belang van de sausen is ook niet te onderschatten, heb ik ook geleerd.
De sausen maakt het gerecht. Ja. Gelijk de pluim de vogel.
En jij bent daar de grootmeester in?
Daar was ik goed in, ja. Ja.
En nog altijd, hè?
Ik doe mijn best.
Ja. Is het waar als je ergens gevraagd wordt dat mensen zeggen, maar zorg jij voor de saus?
Dat wordt gedaan. Ja. Ja.
Dat wordt Want hoe gevraagd. Zou je je eigen culinaire stijl omschrijven?
Maar het probleem is, als je bij mensen gaat, kun je nooit een goede saus maken. Je hebt geen goede bodem. Mm-hmm. En dan neem ik de bodems mee.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe zou je je eigen culinaire stijl omschrijven?
Mijn keukenstijl is, mag ik zeggen, van mij. Waarom? Ik heb geen studies gedaan. Ik heb geen kokschool gedaan. Ik heb dus alles gedaan van op het slagveld, zal ik zeggen. Mm-hmm. Daar heb ik mijn eigen combinaties gemaakt. En mijn sauces maak ik op die manier nog altijd. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik gebruik dus in een saus zelden zout. Ik doe het met specerijen, ik doe het met kruiden, ik doe het met groenten, ik doe het met een top Porto bijvoorbeeld, of een top Madeira, of een gele wijn uit Frankrijk. Maar ik gebruik zelden zout.
Ja, maar je hebt je ook nooit laten verleiden door culinaire hypes, hè?
Nee.
Je bent heel trouw gebleven aan je eigen keuken.
Ik had een tuin. En in die tuin zat product. En dat product moest ik op mijn tafel hebben. Ja. En dat moet je niet verzoeken. Ja. Die wortels smaakten naar wortelen. En die raapjes ook. Dat was nooit bespoten. Dat was heel puur. Die waren ook niet mooi. Die waren krom en vol gaatjes. Maar bon. Ja.
Het was hard werken, hè? Vooral in het Scholteshof.
Heb ik nooit zo gevoeld.
Nee?
Nee.
Hoewel je van 's ochtends tot 's avonds laat in de weer was.
Dat heb ik nooit gevoeld. Ik heb altijd met veel genoegen opgestaan en gewerkt en iedere dag opnieuw.
Ja. Ik las, en het was een mooie omschrijving, je was de regisseur van de show in Scholteshof.
Ja, maar daar heeft ook mijn echtgenote heel veel in meegedaan en veel ideeën gegeven en veel. Zij was er niet altijd, maar als ze er was, had ze wel veel opmerkingen en veel positieve ideeën. Ja. En dat voerde ik uit. Ja. Ja,
je zei het daarnet al, hè? Perfectie, dat is nu eenmaal zo. Dat hoort in de keuken thuis.
Voor mij behoort dat in alle dagen in het leven, de perfectie. Mm-hmm. Niet alleen in de keuken. Mm-hmm. Als het mogelijk is. Hè.
Ja. En wat ik ook las bij al die getuigenissen was, je was dan misschien wel beenhard in de keuken, maar je was ook zeer genereus. Was dat een soort compensatie voor wat al die mensen jou hebben gegeven?
Die mensen kwamen leren. Die mensen moesten op hun stijl opmerkingen maken, wat ze deden, hoe ze het deden. Hebben ze het nadien gebruikt? Ik denk het wel. Maar dat zal een mengeling zijn van mij en van andere chefs die ook hun hebben opmerkingen gemaakt en aangeleerd waarschijnlijk.
Ja. En die generositeit, hoe ver ging dat?
Hoe ging dat? Dat ging met heel veel details, met heel veel kleine dingen die de mensen nodig hebben. Ja. Want die zitten ver van huis soms. Ze zijn soms 1 jaar niet naar huis geweest.
Er waren er die bij jou bleef logeren, hè?
Ja, ik had een huis recht over waar 6 kamers waren waar ze konden logeren.
Ja. Je hebt ook heel veel deuren geopend, las ik.
Ja, ik heb jongens geholpen als ze dat vroegen. Uh-huh. En ik heb het dan ook voorgesteld.
Ja. En geïntroduceerd in.
Ik zal u naar New York brengen, ik zal u naar Frankrijk brengen, ik zal bellen bij die collega. Dat heb ik altijd gedaan.
Ja, en dat is bij heel veel mensen ook gelukt, hè?
Dat is
dankzij
zeer
de
goed.
Deuren die jij hebt geopend
zeer
voor
goed
hen.
Geluk.
Ja, ja. Ga je vaak nog eten bij chef koks die bij jou?
Ik ga vaak eten, maar niet zozeer in die verre landen. Maar in Frankrijk, ja. Ik ga vaak naar Michel Gérard bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar heb ik 4, 5 jongens geplaatst. En als ik daar kom, zegt Michel: Roger, wanneer geef je mij nog eens zo'n goede Vlaming in mijn keuken? Hij vond die jongens fantastisch. Hij zegt, die werken, die zijn stil, die babbelen niet, die zijn geïnteresseerd.
Heb jij ooit met dingen gegooid in de keuken?
Nee. Hm? Nee. Hm. Nooit.
Want dat horen we wel eens, hè?
Het is, wel eens.
Er is zoveel stress.
Een stoot gegeven, dat wel, maar nooit gegooid. Hm.
Vreemd is dat je nooit een tv-programma hebt gehad, hè? Zoals de meeste grote koks.
Ik ben op tv geweest, maar dat programma heb ik ooit gevraagd. Ik heb dat geweigerd.
En waarom?
Omdat ik in mijn keuken moest zijn.
Mm-hmm. Dat ging voor?
Ja.
Altijd?
Thuis zijn.
Ja. Zelfs nu nog, hè?
Ja.
Als het...
Gasten opvangen, begezellen, volgen en adieu zeggen als ze naar huis gaan.
Ja.
Hm. Dat vind ik zeer belangrijk.
Of a White Christmas, maar dan in het Frans gezongen door Louise Mariano, Noël Blanc. Roger Souverijns, je hebt deze man nog live zien optreden.
Die man heb ik 3 maal zien optreden in de Forum van Luik. In de entract van de film,
ja,
kwam hij dus live zingen.
En hoe was dat?
Dat was fantastisch.
Ja?
Ja, ja? Ik hoor hem nog, ik zie hem nog voor me staan.
Ja, toen er nog gezongen werd tijdens de pauze in de cinema.
Inderdaad.
Ja. En hoe kwam je in Luik terecht?
Ik ben gestart in 1953. Op 1 mei ben ik gestart in Luik in de Concordia. Restaurant Concordia.
Mm-hmm. 1 mei 1953, ja. Toen was jij 14,5. Ja, dat is jong, hè?
Dat is jong, ja.
Ja. Hoe kwam je daar terecht?
Ik was in de ambachtsschool van Tongeren. Mijn vader wou dat ik elektricien werd, maar ik wou dat niet. En ik wou kok worden. En dan ben ik op mijn eigen benen naar Luik getrokken, de tram genomen en gaan zoeken naar een job. En ik had het adres gekregen van mensen uit Hoeselt. die mij gezegd hadden, onze neef die heeft daar een restaurant. En zo ben ik daar begonnen, de week later.
Dat was een hele onderneming, denk ik, hè?
Ik vertrok per fiets, morgens om 6:00.
Ja.
En ik kwam daartoe om 9:30 of om 8:00.
Ja. En waarom wou je zo graag koken?
Omdat dat in mij zat, omdat ik daar... Ik voelde dat. Mijn moeder kookte fantastisch.
Ja? En
ik volgde haar in de keuken al op. Ik hielp haar. Mijn moeder ging ook feesten doen soms. Af en toe ook een feest van mijn vrienden, kennissen. Ja. En dan ging ik mee om op te dienen. Toen was ik 12, 13 jaar.
Mm-hmm. Dus je hebt het echt van haar meegekregen?
Ik heb een stuk van mijn moeder, ja.
Ja. En ja. Wat heb je van je vader meegekregen?
De hardheid.
Ja?
Hij was zeer hard.
Huh?
Zeer gedisciplineerd.
Wat deed hij?
Niets.
Echt waar?
Nee. Mijn vader had een beetje eigendom, gronden. En die bewerkte dat. En dat was het.
Was dat voelbaar bij jullie thuis? Dat daar misschien niet zo door de week...
Ik heb nooit niks tekort gehad. Uh-huh. Ik heb altijd gehad wat ik moest hebben. Niet wat ik wou, maar wat ik moest hebben. Nee, ik heb dat, wij aten zeer goed, zeer gezond. Alles uit eigen tuin, uit eigen land, uit eigen stal. Er werd geslacht regelmatig. Mijn vader bakte brood, eigen brood. Dus ik heb een zeer gezonde opvoeding gehad.
Ja. Nochtans, de oorlogsjaren meegemaakt?
Nee, ik ben geboren in 1938, uh-huh. Ja. Uh-huh. Ik was een klein kind.
Daar heb je geen...
Ik herinner mij wel de Amerikanen die met de camions langs de weg kwamen bij ons. En die confetti uitgooiden en chocolade. En dat moet zijn in 1945.
Mm-hmm.
Dat herinner ik me nog.
Ja.
Dat zie ik nog voor mij.
Ja. Hoe lang ben je dan in Luik gebleven? In het restaurant?
Tot... 14 maanden ben ik in Luik gebleven.
Mm-hmm. En toen?
En dan ben ik naar Brussel getrokken.
Ja, want daar...
En daar ben ik binnengestapt in het Plaza Hotel.
Mm-hmm. Heb je daar echt het vak geleerd?
En daar heb ik dan Freddy van de Casserie, zijn vader, ontmoet.
Mm-hmm.
Die was er keukenchef. En dat klikte onmiddellijk en daar ben ik gestart.
Ja. En waarom klikte het tussen jullie?
Ik voelde die man aan en hij voelde mij aan. Hij was zeer leuke, lieve man.
Ja. Was het daar ook dat je die combinatie van hotel en restaurant hebt ontdekt?
Nee, dat is veel later gekomen. Ik heb nooit hotel in mijn hoofd gehad.
Nee?
Maar het Schotenshof leende zich ertoe, de ruimte was er. En dan heb ik dat hotel toegevoegd, omdat ik toch heel veel buitenlandse gasten had. En die moesten dan in Hasselt gaan slapen, voordien. En dat vond ik een beetje spijtig. En daarmee heb ik dan een hotel met 19 kamers gemaakt.
Maar voor je aan het Schotenshof bent begonnen, was er eerst nog... de restaurants en de traiteurzaak van Dijk. Je was 23 toen je eerste restaurant openging.
Nee, 24,5.
Ja, je rekent echt in halfjes. Ja.
Nee, dat zo was, is het.
Ja, in 61, denk ik.
Ik ben december geboren en ik heb dat geopend.
Ja.
Nee, Hasselt heb ik geopend op 1 september 61.
Ja.
Restaurant van Dijk in Hasselt.
Hoe waren de reacties toen? Want je was een jonge kerel van begin de 20.
Ik heb daar het geluk gehad dat ik opgevoed ben in Frans.
Ja.
Door mensen die bij ons zijn gevlucht. Franstalige mensen. En die hebben mij de eerste woorden Frans leren. En mijn moeder sprak perfect Frans. En mijn vader sprak behoorlijk. En dan ben ik in mijn beroep gestapt. En het Frans heeft mij jaren vooruit geholpen.
Ja?
Omdat al die keukens waren alleen Franstalige koks.
Mm-hmm.
We waren met 40 mensen in het Plaza, koks. En er waren 39 Walen en ik was de enige Vlaming.
Ja. Maar Van Dijk, dat is heel snel een begrip geworden.
Van Dijk, in Hasselt heb ik onmiddellijk het Franstalig publiek gehad. In 1961 was Hasselt nog... In de bourgeoisie nog Franstalig.
Mm-hmm.
En de school, het college, heeft zijn laatste klasjaar gehad, Frans, in Hasselt, in 1961. En toen hebben ze gestopt met Franse taal.
Mm-hmm.
En dat publiek heeft mij echt toevertrouwd en geholpen. En dat was fantastisch.
Hoe kwam je bij die naam, Van Dijk?
Kunstschilder, Antoine van Dijk.
Ja, omdat je zijn werken
apprecieert. Ik vind zijn portretten fantastisch.
Ja. Ook zijn tableaus met...
Ja, heel zijn kunstwerken vond ik fantastisch.
Ja, want hij heeft natuurlijk veel stillevens in keukens geschilderd. Hè?
Ja, nee, hij niet zoveel. Hè? Meer...
Landschapsschilderijen? Of,
nee, meer portretten. Want portretten. Ik was de portrettist op het Hof in Engeland en zo verder.
Ja. Hoeveel restaurants heb je onder de naam van Dijk gehad?
Het eerste was in Hasselt. Dan heb ik Sir Anthony van Dijk in Antwerpen gehad. Uh-huh. Dan heb ik Salons van Dijk in Kermt gehad. En dan heb ik 2 traiteurwinkels gehad met de naam van Dijk, traiteur van Dijk. En dan heb ik ook in Luik de Clou Doré gehad. Uh-huh. Maar dat was een beroeste nagel. Dat was spijtig genoeg niet goed afgelopen.
Ja. Maar dan beslis je toch in 83 om alles te verkopen om het Scholtenshof te kopen. Wat een lef.
Nee, ik heb Scholtenshof gekocht in 79.
Ja.
Dus het grond en de boerderij. En die heb ik
even verbouwd. Geduurd voor je kon
3 jaar verbouwd. Ja. En dan in 83 heb ik dat geopend. Ja. Mm-hmm. Waarom? Ik zag niet meer het nut in van al die restaurants en te doen. Ik wou me concentreren op 1 zaak. En daar al mijn liefde in steken, al mijn kennis en mijn gevoelens.
Ja, dat heb je gedaan, hè? Ja.
Dat heb ik gedaan.
Ik heb niet lang op school gezeten, vrijwel altijd dacht ik, och, als ik straks heel veel zal weten, wat weet ik dan eigenlijk nog? Nimmer had ik de ambitie, ik heb het anderen nooit misgund, maar altijd weet je maar een pietsie van alles wat je weten kunt. Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die Kees weet alles. Van de Grieken, Sophocles en Oedipus. Hij weet alles van klassieke, maar weet niets van appelmoes. Ans weet alles van hormonen, verder weet ze ook geen moer. Weet geen barst van bruine bonen en geen zak van kippenvoer. Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die Jan weet alles. Van de lever, wat je er maar van weten kan. Maar vraag hem nooit iets van je never, daar weet Jan de ballen van. Henk weet alles van bacillen, elk microbje zegt hem iets. Maar 2 magistrale billen, zeker weten die doen hem niets. Leven is een bitterbal, niemand weet hoe die weet je. In die clevere kringen voel ik mij soms aardedom. Ook al gaan de grootste dingen buiten alle weten om. Mijn iets wat bekrompen kreten zet ik dus maar niet meer voort. Want zij die het allerminste weten zijn vaak het langste aan het woord. Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die rollen zal.
Toon Hermans en het leven is een bitterbal, Roger Souverijns. Je had hem wel meteen herkend, hè?
Onmiddellijk.
Ja, maar het nummer kende je niet.
Dat heb ik nooit gehoord.
Ja, misschien is het wel geschreven in het Scholtenshof.
Wie weet.
Ja, want hij was een vaste klant?
Hij kwam vaak, ja. Hij kwam zijn gedichten bij mij aan schrijven. Hij vond de rust die hij zocht. In de tuin had hij een tafel en een bank en daar zat hij uren te schrijven.
Ja. Uh-huh.
En de eerste maal dat hij bij mij kwam, had hij een optreden in Hasselt. En ze hadden een kamer geboekt voor hem. Ik had nog één kamer, onze duivenkamer, onze duivenkot. Die was zeer klein, maar zeer charmant. En hij heeft dat geweigerd. Hij wou niet op een duivenkot slapen.
Oei.
Dus dan is hij naar een hotel in Hasselt gegaan. Maar één maand later kreeg ik terug een oproep van hem en vroeg hij een grote kamer. En dan heb ik hem kamer 10 gegeven. Dat was de grootste kamer die we hadden. En die gaf volledig uit op de tuin en op de landschap.
Ja.
En dan was hij zeer gelukkig.
Ja. Had je persoonlijk contact?
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Waarover praten jullie dan?
Over de dagelijkse dingen van het leven, over de eten, over zijn werk, over heel veel dingen praten wij.
Ja.
En hij was vaak met zijn zoon.
Ja.
Die was vaak met hem.
Ja.
En zijn echtgenote ook.
Mm-hmm.
Dan, die kwam dan 's avonds aan tafel met hem degusteren.
Ja. Hij zong, het leven is een bitterbal en niemand weet hoe die rollen zal. Het is een waarheid als een koe. Hè. We kunnen niet weten wat er gaat gebeuren.
We weten niet wat er binnen een uur gebeurt.
Ja. Maar jij hield de touwtjes wel stevig in handen, denk ik, hè, in Scholteshof.
Ik denk dat ik dat heb gedaan, ja, met overtuiging, met liefde, met...
Kan je zeggen wat het zo bijzonder maakte in het Scholteshof? Wat was dat, die sfeer daar, die plek? Hoe bijzonder was dat?
Scholteshof was een bedrijf, moet ik het zo zeggen, want ik had 40 mensen in dienst, dat in de lijn lag van de behoeften van de mensen op dat ogenblik. En het cliënteel dat ik had, of dat mij bezocht, was daarvoor klaar.
Mm-hmm.
En ik bood natuurlijk een tuin aan van 13 hectare met alle groenten, alle fruit, al mijn gevogelte, mijn lammen. Alles kwam vanuit de tuin of van het domein. En dat was nieuw, denk ik, op dat ogenblik.
Het begon al bij de poort, hè, als de poort openging.
Ja. De mensen vertelden, als hier de poort opengaat, dan gaan alle zorgen van ons weg. En dan komen we in een gebied dat zorgeloos is.
In een paradijselijk mooie
wereld.
Dat hebben
heel veel mensen mij gezegd. Heel veel.
Ja. Want je was niet alleen elke dag in de weer om te koken en de gasten te ontvangen. Je trok er ook op uit om antiek te gaan kopen en
ik
voor het interieur te zorgen.
Ik ging vaak naar Londen, naar Parijs, naar Nederland, naar Duitsland vaak. 1 dag, 2 dagen maximum.
Mm-hmm. Dus het decor veranderde ook regelmatig in het Scholteshof.
En ik verkocht antiek.
Ja.
Dat was heel belangrijk.
Ja?
Ja, vond ik wel, ja. Je kon nieuwe dingen brengen. Uw smaakevolutie kon je uitwerken, vind ik ook belangrijk. Want ik vind een restaurant dat 30 jaar bestaat en dat altijd dezelfde schilderij op dezelfde plaats heeft, dat is mij niet, dat kan ik niet toestaan.
Dus jij zorgde voor de nodige variatie in de decoratie.
En de kwaliteit.
Ja. Het restaurant werd ook opgenomen tot Les Grandes Tables du Monde. Toch een heel bijzondere lijst, hè, van restaurants. Ja. Hoe belangrijk was dat?
Voor mij was dat een heel belangrijke stap. Omdat je dan onmiddellijk aan de wereld open gaat voor alle mensen die reizen. Mensen die dat boek volgen, die het vliegtuig nemen. We gaan daar 3 dagen, daar 2 dagen. En dat had ik. Van toen af had ik heel veel mensen uit Amerika, uit Italië, uit Zweden, overal.
Die zelfs met de helikopter landen in het Scholteshof.
Met de helikopter kwamen veel mensen lunchen.
Ja?
Ik heb 2 maal een helikopter gehad die mensen zijn blijven overnachten. Die waren met 26, 13 koppels. En die zijn bij ons gehuwd.
Mm-hmm.
Natuurlijk, het diner was bij ons.
Ja. En welke namen heb je zo over de vloer gekregen?
Ik heb heel veel ministers gehad. Ik heb de royalties gehad. Ik heb heel veel mensen gehad. Maar ik wil die namen niet zo graag. Ik vind dat niet nodig.
Mm-hmm. Maar in 2000, rond die periode, liep het mis. Hè? Wat is daar toen gebeurd?
Er is niets gebeurd. Ik had het idee van het eindejaars te doen, met een grootse opzet. Maar alleen kon ik dat niet. En dan is er een meneer, die bevriend was bij mij, heeft mij gezegd, Roger, ik doe dat met u. En dat is ook zo gebeurd. En die man heeft alles gedaan wat hij kon en moest om dat te doen slagen. Maar de reservaties kwamen niet binnen zoals ik wou. En
dan het was een soort millennium.
Ja, en dan heb ik beslist een einde maart van het feest niet te doen. Mm-hmm. Want we hadden op 1500 mensen gehoopt. Er was een stuk grond bijgekocht van 2 hectare om een tent, een dorp op te zetten. Maar de reservaties waren in maart nog maar 150 mensen. En ik heb dat risico niet willen lopen.
Mm-hmm. Was dat een ontgoocheling voor jou?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee. Maar het was ook genoeg geweest op dat moment?
Nee, het was niet genoeg, maar ik was geen ontgoocheling. Ik was eigenlijk blij dat het niet doorging.
Ja?
Want dat had geen kans tot slagen.
Mm-hmm.
Dat voelde ik toen.
Mm-hmm. Maar je bent er toen ook mee opgehouden, hè, met Scholtershof?
Dat was, nee, ik ben opgehouden in... ja, ik heb het verkocht in 2000. Ja,
ja.
Dat klopt. Sorry. Ja. 2000 heb ik het verkocht en ik ben daar weggegaan op 10 oktober 2001.
Ja. Maar was dat niet moeilijk om jouw levenswerk te koop te zetten, daar te vertrekken?
Nee.
Nee.
Als ik beslis van iets te doen en het is gebeurd, dan is het bij mij ook gedaan.
Mm-hmm. Je hebt het verkocht aan een van jouw chef-koks.
Een van de jongens die bij mij had gewerkt, verschillende jaren.
Ja. Maar helaas is het ook 2 jaar later failliet gegaan. Hè?
Ja,
heeft het niet
ja.
kunnen volhouden.
Ja, daar ga ik geen antwoord op geven.
Ja.
Nee, ik wil niemand een steen toewerpen dat het niet goed gedaan is. Hij heeft het gedaan op zijn manier. En,
maar die wonderlijke plek waar jij zo hard hebt gewerkt in de tuin en aan dat huis, dat is nu een ruïne, helemaal overwoekerd.
Dat is nu verdoemd om in te storten.
Ja.
Spijtig.
Ja.
Dat vind ik spijtig. Maar
ben je nog teruggegaan?
Nee. Ja, eenmaal ben ik moeten teruggaan op verzoek van de deurwaarder.
Mm-hmm.
Ben ik geweest. En dan van ten toen af ben ik, dat is in 2000 en denk ik 3 geweest. Mm-hmm. Of ja, zoiets. Ben ik daar naartoe geweest, ja.
Maar het idee dat dat nu een overwoekerde plek is waar alle glorie uit verdwenen is, doet dat geen pijn?
Ik geloof in de waarheid en wat moet gebeuren, gebeurt. En dat is ook gebeurd.
Ja? Hoe krachtig de natuur is en hoe mooi ze ooit is geweest daar.
Ja. Ik ben akkoord, maar ik kan daar niets aan toevoegen.
Ja. Ondertussen heb je een andere mooie plek, hè?
Ja, ik ben heel tevreden waar ik nu ben. Dat is een andere plek, maar ook met kwaliteit, met uitstraling, met mogelijkheden.
Ja. Dat is de plek van Walda Perron.
Dat is de plek van Walda, ja, waar zij werkt, waar wij leven.
Ja. Hoe ziet die plek eruit?
Hoe die eruit ziet?
Ja.
Dat is, zijn twee panden. Eén pand waar zij haar voorstellingen doet, haar decoratie te bezichtigen is. En daar wonen we. En een ander pand, dat is een groot glazen paviljoen. Het is 20 meter lang en 9 meter breed. Dat is meer een orangerie waar planten staan, waar appelsienbomen staan met appelsienen, citroenbomen met citroenen aan. En daar is de tafel gedekt en in dit kamer heb ik een keuken. En daar kook ik voor de gasten en voor ons.
Ja, je hebt je passies mee verhuisd, hè?
Ik heb mijn passie meegenomen, ja.
Ja, ja. Ja. En hoe vaak maak je daar nog maaltijden klaar voor?
Iedere dag voor de familie, mm-hmm. uiteraard. Voor de vrienden. En diners zelf heb ik dit jaar niet zoveel gedaan. Omdat ik heel veel in het buitenland ben geweest.
Mm-hmm.
Ik ben 4 maal in New York gaan koken. Ik ben in Portugal 5 of 6 keer gaan koken. En als ik een week weg ben, ja, dan kan ik geen diners doen.
Ja.
Ik heb toch een 12-tal diners geweigerd.
Ja.
Doordat ik in het buitenland was.
Ja. Want dat heb je ook meteen gedaan na Scholtershof, hè? Je bent wel blijven koken op locatie.
Na Scholtershof heb ik een jaar en een half heb ik een zware operatie gehad. Nekoperatie.
Uh-huh.
En dan als die hersteld was, ben ik 2 jaar in de Pêcheur geweest in Smartenslatum.
Uh-huh.
Daar heb ik... Ze hebben mij daar gevraagd om orde op zaken te zetten.
Uh-huh.
En dat heb ik gedaan. Mm-hmm. En dan heb ik nadien heb ik een auto-ongeval gehad. Ben ik niet teruggegaan. Ben ik naar Bossenstein, de golfclub in Bruchem. Daar ben ik ook geweest. Die man had problemen. En daar heb ik ook een handje toegestoken. En dan ben ik daar gestopt. En dan ben ik terug zelfstandig begonnen.
Ja. Koken ga je doen tot het einde van je dagen, denk ik.
Ja, als dat kan. Als mijn gezondheid het toelaat.
Ja.
En mijn geest. Ja. Belangrijk.
Salve Regina uit Dialogue des Carmélites van Francis Poulenc. Roger Souverijns, inclusief het geluid van de guillotine. Dat is het geluid dat je hoort tijdens het gezang. Waarom wou je dit absoluut laten horen?
Omdat ik er een ontzettende herinnering aan heb van dit opera. Heb ik gezien in de Metropolitan van New York. Die uitvoering was subliem, was fantastisch. En dat is me bijgebleven.
Ja.
En ik luister ook vaker naar Poulenc. Ik vind zijn muziek hard, maar diep.
Ja. Ben je een groot opera-liefhebber?
Ik ben een groot opera-liefhebber. Ik hou van opera. Ik heb opera gezien in heel veel werelden. In Mexico ben ik in opera geweest. In Rio ben ik naar opera geweest. In Kopenhagen,
de grote
Hongarije.
Ja, ja, ja.
In Milaan, de Scala van Milaan. Luik heb ik gedaan toen ik 20 was. Ja. In de opera van Luik.
En hoe leren kennen? Hoe heb je die wereld leren kennen?
Gevoelig. Gevoel, de voelmatigheid. Dus de, ik hou van klassieke muziek. Maar ik onthoud niet heel gemakkelijk de oorsprong van de muziek.
Ja, ja. Zit er ook nog altijd een antiquaire in jou?
Nee.
Is dat voorbij?
Ja. Ik hou van kunst, ik hou van mooie dingen, maar ik handel er niet meer in. Nee.
Uh-huh. En de oude meesters, verzamel je die?
Ja, maar dat is ook gedaan.
Ja?
Ja, dat is niet meer betaalbaar.
Nee, nee. Want wat is er gebeurd met de collectie van het Scholtens Hof? Want daar ging wel wat, hè?
Ik heb 4 tableaus verkocht bij Christie's in Londen.
Uh-huh.
Ja.
En niks gehouden?
Ja, ik heb
toch
er
wel?
Nog 3.
Ja?
Ja.
Hebben die een bijzondere plek gekregen?
2 keukentaferelen. Van Lucas van Valkenborgh, toegeschreven aan. En het andere is toegeschreven aan... ja, ik ben de naam kwijt. Sorry. Ja.
Heb je wel bepaalde kunstenaars die je altijd hebt gevolgd? Bijvoorbeeld van Valkenborgh. Dat heb je altijd...
Heb ik zeer graag. Die techniek vind ik zeer mooi.
Ja.
En de Beukelaar vind ik ook zeer mooi. En ik had een schilderij van Jean-Baptiste Sève. Dat was een Mechelaar.
Aha.
En ook markten, keukentaferelen met abondige fruit of scènes, of groentescènes.
Ja, ja.
En mensen die, ja, die de markt deden, de echte mensen van toen en van nu nog. Mensen.
Waren die werken ook een bron van inspiratie als die
ja.
jou omringden?
Ja, ja, vond ik wel.
Ja.
Dat gaf goede gevoelens.
Uh-huh. Ik vermoed dat je nog altijd een wijnliefhebber bent.
Dat ben je, dat blijf je.
Ja. Hoe ver gaat dat?
Dat gaat bij mij normaal. Ik ben niet een man die top wijnen drinkt, want dat is veel te duur, vind ik. En die zijn de laatste jaren maar 4 geworden. Vroeger wel, maar nu niet meer. Maar ik heb een goede vriend en die voedt mijn bron van goede wijnen. En daar kan ik echt van genieten.
Mm. Heb je ooit zelf wijn proberen te maken?
Wij hebben in Scholtens Hof had ik 1 hectare druiven, wit en rood. En wij maakten een paar duizend flessen per jaar.
Mm-hmm. Goeie wijn?
Was goed.
Ja.
Was goed. Was drinkbaar.
Ja.
Maar niet groot.
Ja. Uurwerken, verzamel je dat nog?
Nee.
Ook voorbij?
Ook voorbij.
Ja. Maar daar heb je ook een behoorlijke collectie van gehad.
Ik
hè?
Heb een hoop uurwerken gehad, ja. Ik was daar ontzettend toe aangetrokken.
Ja, hoe kwam dat?
Heb ik altijd gehad van mijn jeugd. Mijn eerste uurwerk kocht ik toen ik in Brussel was. Ik was voor mijn 18 jaar heb ik een EWC gekocht.
Uh-huh.
In goud, met mijn spaarcentjes. En ik heb dat altijd gevoeld en altijd bewonderd. Nu nog, maar ik koop geen meer.
Ja. Nu, trouwens, het horloge dat je aan hebt is ook een heel mooi exemplaar, hè?
Dit is een EWC van mijn geboortejaar.
Ja.
Ik heb het certificaat en ik heb de originele doos van mijn geboortejaar, van 38.
Maak je nog confituur?
Ja, iedere dag.
Is het waar?
Als het fruit er is, moet je confituur maken.
Ja? Ja. Dus heb je ook altijd gedaan,
ja,
hè?
Mijn mama heeft me dat meegegeven.
Wat is echt, hoe maak je echt goede confituur? Bestaat daar een gouden recept voor?
Ja, attent zijn op het fruit dat het rijp is, maar niet overrijp. Het moet vers zijn. Ik kook mijn fruit heel kort. Ik doe pectine, 1 pakje per kilo. Ik herkook het heel kort en ik doe suiker, 400 gram per kilo.
Uh-huh.
En ik laat het opkoken. Ik kijk of de gebondenheid aanwezig is. En het gaat in de pot.
Is het waar dat je 1000 potjes confituur...
gemaakt in mijn leven?
Per jaar? In jouw leven allicht wel.
Per jaar, vorig jaar, heb ik er waarschijnlijk een 600 gemaakt.
Ja. Hm. Ja. Daar heb je het geduld voor.
En de 40% daarvan is om aan te bieden.
Ja, het zijn mooie geschenken, hè?
Ja.
Als je zelf confituur maakt.
Ja.
Ja. Ik heb nog muziek uit de film Singing in the Rain.
Oh.
Wat zegt
souvenir.
Dat?
Ja? Souvenir van die film is toen ik heel jong was, ben ik gaan zien in Brussel. Ja, ben ik in Brussel gaan zien, dus ik weet het jaar niet meer.
Ja, hij is uitgekomen in 1952.
Nee, maar ik ben hem gaan zien later.
Ja, ja. Ben je zelf een goed danser?
Ja.
Echt waar?
Ja.
Een beetje zoals Gene Kelly?
Anders.
Wat dans je het liefst?
Oh, ik dans graag een wals en ik ben ook zeer goed in Charleston.
Aha.
Boogie, dat gaat ook. Ja. Maar ja, nu is dat een beetje voorbij.
We zullen Gene Kelly, zijn eigen Singing in the Rain, nog eens laten
dansen. Ik heb die film toch 3 maal
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Again. I'm singing and dancing in the singing in the rain.
Gene Kelly in 52 met Singing in the Rain. We zijn dat een beetje vergeten, maar die film ging over de overgang van de stomme film naar de geluidsfilm. En hoe sommige acteurs daar problemen mee hadden. Roger Souvereins, ben jij mee met alle evoluties van deze tijd?
Helemaal niet.
Nee?
Nee.
Vind je dat erg?
Ik blijf een antieke jongen.
Is het echt? Dus computers en iPad en zo, dat is niet aan jou besteed.
Ik heb het geluk dat Raphaël Perron dat opvangt voor mij, mijn echtgenote. Doet er ook aan mee, maar ik persoonlijk...
Je hebt daar personeel voor, we zullen
gaat
het zo
het niet
zeggen.
Doen.
We praten zo meteen verder, Roger Souvereins. Tot zo.
De redelijke stem, die hoorde tegenwoordig nooit. Het is altijd de Sharia for Belgium met Fouad Belkacem en Schuld en Vrienden met Dries van Langenhoven. Dat is geen debat, hè. Ik zou graag eens een debat horen tussen Dries van Langenhoven en mijn tante Maria bijvoorbeeld. Dat een Dries begint met de Vlaamse identiteit wordt gestolen. En dat tante Maria zegt, dat is goed jongen, maar pak eerst de koekske.
De eindejaarsconferentie Van Peel overleeft 2018.
En hoe gaat het nog op school tegenwoordig? Word al terug binnen, hè? Sorry.
Op kerstdag om 5 uur op Radio 1. De studio in Antwerpen bouwt een kerstfeest voor families met ballen.